Gemeente, laten we deze dienst beginnen door samen te zingen van Psalm 22 en daarvan het 10e vers. Maar gij, o Heer, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God, die het al regeert. Ai, haast u toch ter hulp, ik word verteerd door al de lenden. Red mijn ziel van zwaard dier boze benden, die schrikkelijk woen. Ai, red haar uit hun handen, daar ze eenzaam ducht, het geweld des honds wiens tanden haar sidderen doen. Psalm 22 en daarvan het 10e vers. U zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 69e psalm, te beginnen bij vers 1 tot en met het 22e vers. We noemden nu psalm 69 vanaf vers 1 tot en met vers 22, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Psalm 69 van 1 tot 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Shoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds, die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden, die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden, die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij, en ik ben een snarenspel dergenen die sterken drank drinken. Maar mij aangaande mijn gebed is tot u, o Heere, er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid uw goedertierenheid, verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat een put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goedertierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze. Verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Tot zover.
Willen wij verder met u zingen uit Psalm 69. Vers 6 en vers 9. Ruk door uw macht mij uit het slijk behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen mijner hateren, uit deze kolk en diepe watervloed. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan. Maar dat uw arm het geweld der diepte stuiten, dat toch de put niet worden toegedaan. Nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. En vers 9, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, zij hebben mij tot spijs, mij al mijn smart, bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen samen. Psalm 69, vers 6 en vers 9. En intussen zal er gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. Wij lezen in 2 Korinthe 8, vers 9. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hier vinden wij verschillende belangrijke zaken, zoals ten eerste, de Heer Jezus was rijk voordat Hij arm werd. Hij zat op de troon der heerlijkheid en toonde zijn goddelijke majesteit in de hemel. Hij behoefde het geen roof te achten, goden, zijn vader even gelijk te zijn. Hij werd gediend en aangebeden door duizenden volmaakte troongeesten. Hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. En niemand kon zijn hand afslaan of zeggen, wat doet gij? Ten tweede, hoewel hij rijk was, zo is hij nochtans gewillig arm geworden. Hij heeft zijn hemeltroon verlaten en is op deze lage en vervloekte aarde gekomen. Heeft zijn godheid voor een tijd achter zijn vernederde mensheid verborgen en is ons, arme mensen, in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ja, de Heer Jezus is ook voor het uitwendige zo arm geworden, dat hij geen eigen huis had om in te wonen, maar moest klagen, de vossen hebben holen en de vogelen hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd nederleggen. Hij was zo arm, dat Maria, Johanna, Susanna en meer andere vrouwen hem moesten dienen van haar goederen. Hij was zo arm, dat hij geen geld had om schatting te betalen, die van hem door de overheid gevorderd werd. Ten derde, hij is om uwentwil zo arm geworden, zegt de apostel, dus om der zondaren wil, die hem beledigd hadden, die hij ook helemaal niet nodig had. Zijn armoede was dus vrijwillige liefde en ongehouden eeuwige goede tierenheid, om langs die weg zondaren tot God terug te brengen. Van hier is het dat zijn arme staat in de wereld, en in het bijzonder zijn bitter ziels- en lichaamslijden, waarin vooral zijn voornaamste armoede bestond, een oorzaak van gedurige verwondering is, vooral zijn volk op aarde. En dat ook deze armoede een oorzaak van volmaakte verwondering zal zijn voor alle heiligen in de hemel. Ten vierde zegt nu Paulus in de bovenstaande tekst dat al zijn gelovig volk door zijn armoede is rijk geworden. Rijk is Gods volk, terwijl zij aardse goederen, spijzen, drank en gezondheid in de gunst van de Heere genieten, als vruchten van het kruis van hun zaligmaker. Dat wij, die de hoge God beleefd hebben, een enkel uur gezondheid, rust, vrede en genoegen mogen genieten, dat wij niet bij elke ademhaling de hevigste pijnen en smart voelen, dat wij enige genoegen en aangenaamheid in onze medeschepselen mogen smaken, dat wij niet elkaar tot een last en een strik voor onszelf of voor elkaar onderling zijn, dat onze toestand hier op aarde in enig opzicht beter is dan een volmaakt afbeelding van de hel, dit alles hebben wij aan de Heer Jezus en zijn lijden en dood te danken, zere volk. De aarde, hoewel door zondaren bewoond, is nog vol van blijken en bewijzen van Gods goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld. De Heer verleent ons nog regen en vruchtbare tijden, verleent ons een grote verscheidenheid van tijdelijke zegeningen en geeft ons het vermogen om dezelfde vrucht te mogen genieten. En dit alles is voor Gods volk vrucht van de leidende liefde van hun zaligmaker. Deze overweging verhoogt onbedenkelijk de waarde van de tijdelijke genietingen van Gods volk. Zij ontvangen die als uit de hand van hun verlosser, als tekenen van zijn liefde en onderpanden van zijn gunst, tot hun gebruik geheiligd door zijn bloed en belofte. Door zulke gedachten als deze gestreeld mag zijn arm en behoeftig volk hun schraal en bekrompen deel genieten en gebruiken met een vermaak, waarvoor de rijke en wellustige doorbrenger in het midden van zijn overvloed niet vatbaar is en waarvan hij geen enkel denkbeeld heeft. Zo sprak een zeker vroom man uit de vorige eeuw, rijk is des Heren volk geworden door de armoede van hun borg, terwijl zij ook nu door zijn duur verworven geest zijn veranderd en bekeerd en dus Gods beeld weer bij aanvang in hun ziel hersteld is, hetwelk zij in Adam verloren hadden. Eertijds waren zij duisternis, maar nu zijn zij licht in de Heren. Ze zijn nu met God verzoend en leven hier als vreemdelingen op aarde. Zij worden in de kracht Gods bewaard en alle dingen moeten hun medewerken ten goede. Nog eens, rijk is Gods volk door de armoede van hun borg geworden, terwijl ze bij tijden en ogenblikken Gods gemeenschap en vriendschap aan hun ziel mogen genieten, en omdat Gods geest met hun geest getuigt dat zij kinderen Gods zijn. O, het kan Gods volk zo goed, aangenaam en zalig voor het hart zijn op de weg naar de hemel, en onder het genot van de nabijheid van de Heere, zodat zij met Hiskia getuigen: bij deze dingen leeft men, en in al deze is het leven van mijn geest. Ten slotte, rijk is Gods volk door de armoede van de Heer Jezus geworden, opdat zij op weg naar de volle en eeuwige zaligheid, omdat zij op weg zijn naar de volle en eeuwige zaligheid die zij volop na hun dood genieten zullen. Als zij hier de raad Gods hebben uitgediend, dan gaan zij naar de hemel en genieten daar eeuwig dat zalige goed waar de dichter van uitroept: o, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Nu, indien er dan voor Jezus liefhebbers zulk een rijkdom uit zijn armoede voortkomt, dan is het wel waardig om eens gedurig, aandachtig en eerbiedig bij de armoede van de Heer Jezus stil te staan. De armoede en het bittere lijden van de Heere der Heerlijkheid zal dan ook het onderwerp zijn van onze overdenking. Och, mocht de Heer er zijn genadige en onmisbare zegen overgeven. De tekst van deze ochtend kunt u vinden in het gedeelte wat u is voorgelezen in Psalm 69, daarvan vers 21. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. Naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Wij vinden hier een afbeelding van onze zaligmaker. Ten eerste als zuchtende en zeer zwak onder de versmaadheid die zijn hart gebroken had. Ten tweede als tevergeefs wachtend naar medelijden. En ten derde als vruchteloos uitziende naar vertroosters. Dus wij vinden hier een afbeelding van onze zaligmaker. Ten eerste als zuchtende en zeer zwak onder de versmaadheid die zijn hart gebroken had. Ten tweede als tevergeefs wachtend naar medelijden. En ten derde als vruchteloos uitziende naar vertroosters. Onze tekstpsalm is opgesteld door David en is een voorzegging van het lijden van de Heere Christus. Van de straf die Jezus vijanden daardoor zou overkomen en van zijn aanstaande verhoging tot hel van zijn volk. Over het lijden van de zaligmaker spreekt de profeet van vers 1 tot 22. Van de straf die over zijn vijanden zou komen spreekt hij van vers 23 tot 29. En dan profeteert hij van vers 30 tot 37 van Jezus' verhoging tot heil van zijn volk. In het tweede vers van deze psalm horen wij de Heere Christus klagen: verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. In vers 5 klaagt hij: hetgeen ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. In vers 18 zegt hij: verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. En in vers 22 klaagt hij: ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven, en in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven. Uit al deze nadrukkelijke woorden is ons genoeg duidelijk dat deze psalm op het lijden van Christus ziet. Daarbij komt ook dat deze psalm op Christus wordt toegepast in Johannes 2 vers 17. Zeer gewichtig zijn ook de woorden van onze tekst, waarin de borg zo aandoenlijk klaagt: de versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar daar is geen. Naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Eerst spreekt dan hier Christus van de versmaadheid die zijn hart gebroken had en waaronder hij zeer zwak was. Als wij hier van de zaligmaker zijn versmaadheid lezen, dan kunnen wij de vervulling van dit profetische getuigenis duidelijk genoeg vermeld vinden in de geschriften van de evangelisten, waarin ons verhaald wordt hoe Jezus versmaad, gehaat, bespot en gescholden is door zijn vijanden. Maar onder deze versmaadheid kunnen wij ook verstaan het heilig ongenoegen en de toorn van zijn vader, die hem als een grote zondaar behandelde en zijn gramschap tegen de zonde deed ondervinden. Immers de schrift leert ons dat hij die geen zonde gekend heeft, die heeft God zonde gemaakt of als een grote zondaar gestraft. Het wraakzwaard van de Almachtige is tegen de borg ontwaakt. En daarom zegt de profeet: zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Daarom zegt ook Paulus dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En Jesaja zegt: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. O, hoe gewichtig en aandoenlijk zijn toch deze woorden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. zijn lieve zoon te verbrijzelen, opdat heilwaardige zondaren daardoor uit genade pardon zouden krijgen voor eeuwig. We hadden moeten verbrijzeld worden. De zaligen die nu al in de hemel zijn, hadden verbrijzeld moeten worden. Maar nee, het behaagde de Heere om de man, zijn metgezel, te verbrijzelen en zondaren uit genade op te nemen in de heerlijkheid. Maar nu om verder te gaan, deze versmaadheid wordt in onze tekst gezegd, heeft mij het hart gebroken. Deze spreekwijze geeft te kennen een onbesefbare droefheid en weemoedigheid van het hart, gepaard met gebrek aan alle troost, bemoediging en toevlucht. Alles kan een mens verdragen, zolang het hart of de geest standvastig, opgeruimd en vrolijk blijft. Maar wanneer het hart zelf gebroken is, wie kan dan staande blijven? Daarom zegt Salomo, de geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen, maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? En och, zo gevoelig trof de zaligmaker zijn ziel en lichaamslijden, dat hij hier klagende wordt ingevoerd. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Och, laten nu zondaren bij wie het hart gebroken is, onder het gezicht en gevoel van hun schuld, door het geloof zien op een borg en middelaar, bij wie het hart gebroken was onder het gevoel van de toorn van zijn vader. O, kom zondaren, hier ziet u een volle en algenoegzame borg, bij wie het hart ook eenmaal gebroken was, die al uw wonden kan genezen en tot wie u genodigd wordt om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van zijn genade. Verder zegt nu deze klagende borg, ik ben zeer zwak, of ontroerd, verbaasd, verslagen naar de geest, en ook zeer zwak en afgemat naar het lichaam. Zo horen wij hem ook ergens anders klagen, ik ben een worm en geen man, een smaad van mens en veracht van het volk. Al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden, mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van eens ingewans, mijn kracht is verdroogd als een potscherf, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ik ben zeer zwak, staat er in onze tekst. En Marcus zegt, hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dus, toen hij nog in de hof was en toen nog geen hand van mensen hem aanraakte, begon hij reeds verbaasd en benauwd te worden onder het gevoel van de zonde van zijn volk. En later werd nog meer ook zijn heilig lichaam verzwakt door de felle geestelslagen en de doornenkroon die hem met een rietstok werd op het hoofd geslagen en door de nagels die hem door zijn heilige handen en voeten werden heen geklonken, waarbij nog kwam dat hij 6 uur lang aan het kruis moest hangen eer hij de geest gaf en alzo zijn bittere lijden volbracht. O, zie dan eens wat de zonden Jezus gekost hebben, toen zijn ziel tot een schuldoffer is geworden, toen hij onder het gewicht van zijn bitter lijden klagen moest, de versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En leer dan hieruit kennen welk een bitter kwaad toch de zonde moet zijn. Adam had slechts eenmaal gezondigd en toen werd reeds zodanig zijn hart met schrik en vrees vervuld, dat hij vluchtte voor de Heere en zich onder de bomen zocht te verbergen. En wij zonden iedere dag, wij zondigen iedere dag en kunnen het bij dit alles doorgaans nog zo gemakkelijk uithouden. Ja, de beste van ons kent maar weinig van de onbegrijpelijke snoodheid van de zonde, opdat wij niet meer dan een zwak begrip hebben van de majesteit, de heiligheid en de goedheid van het opperwezen tegen wie de zonden begaan zijn. Gelukkig echter hij, die bij het licht van de Heilige Geest zoveel de snoodheid van zijn zonde en van zijn eigen verdorvenheid leert kennen, dat de zonde hem met Paulus de dood wordt. En dat hij in gehoorzaamheid aan het goddelijk bevel het lijden van de Verlosser tot de enige pleitgrond maakt, op welke hij bij God om vergeving aanhoudt, en die zich ter volkomen zaligheid aan hem overgeeft en volkomen van harte toevertrouwt, ja, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. In de tweede plaats zullen wij nu de zaligmaker bezien als tevergeefs wachtend naar medelijden. En ik heb gewacht naar medelijden en er is geen, zegt onze tekst. Jezus was waarachtig God, maar ook waarachtig mens. Hij was Godmens. En zo als een waar mens kon hij zeer gevoelig zijn onder zijn lijden, naar medelijden wachten en in de hof om enige verlichting van zijn lijden bidden. Maar hij wachtte naar medelijden, maar er was geen. Zijn heilige vader toonde hem zijn geduchte ongenoegen tegen de zonde en deed hem in plaats van zijn liefde zijn heilige toorn ondervinden. Ook vond hij geen medelijden in zijn bittere smart bij het volk dat hem aan het kruis omringde, maar moest veel meer klagen en zeggen: allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op den Heere gewenteld dat die hem nu uithelpt, indien hij lust aan hem heeft. En net zo min ondervond hij ook medelijden bij de apostel Judas, die hem verraden heeft en van wie hij klagen moest: de man mijns vredes, die mijn brood at, heeft tegen mij de vessenen grotelijks opgeheven. Psalm 41, vers 10. De ontaarde boosheid van Joden en heidenen, van de priesters en het volk, van de overheden en onderdanen, was bij de gevangenneming en kruisiging van de Heere Jezus tot zulk een hoogte gestegen, dat hij door iedereen werd bespot en uitgelachen, in plaats van dat iemand hem enig medelijden zou betonen. Denk slechts maar aan de dienaren van het Joodse gerechtshof, die Jezus' ogen bedekten en hem in het aangezicht spuwden en sloegen, en dan spottend zeiden: profeteer ons, Christus, wie u geslagen heeft. Denk aan Herodes en zijn soldaten die hem een blinkend kleed aantrokken, een rietstaf in zijn hand gaven en dan op hun knieën vielen, zeggende al spottende: wees gegroet, gij koning der Joden. En denk aan alle bespottingen die Jezus aan het moordhout moest uitstaan en die daar zijn gevoelige hart moesten treffen. Ziet, daar wacht onze heiland naar medelijden, maar er was geen. Maar al waren al Jezus' vijanden zijn vrienden geweest, en al had elk het teerste medelijden met hem betoond, dan was Jezus hier nog alleen geweest, want hij moest zijn vaders gunst en liefde missen. En het gemis van die goddelijke gunst, daarin bestaat het ware wezen van de rampzaligheid voor een onsterfelijke geest, die bij ervaring weet dat Gods goede tierenheid beter is dan het leven. Maar oh, het moest ook juist zo zijn. Niemand, nog God, nog mens, moest zich over deze Godmens ontfermen, opdat hij zou kunnen zeggen: ik heb de pes alleen getreden en niemand der volken was met mij. Ten slotte moeten wij ten derde Jezus bezien als vruchteloos wachtend naar vertroosters. Ik wachtte naar vertroosters, zegt hij, maar ik heb ze niet gevonden. Medelijden en vertroosting had de mens Jezus Christus terecht mogen verwachten van zijn vrienden en apostelen. En in het bijzonder van Petrus, die toch beloofd had met hem in de dood te zullen gaan. Maar ach, s mensen hel is ijdelheid. Toen Jezus in de hof zo bitter moest lijden, gebood hij, of liever, laat ons zeggen, bad hij zijn apostelen om toch met hem te waken. Maar tot hen wederkerende vond hij ze slapende. En moest toen ook de ijverige Petrus met een benauwd en een droevig hart zeggen: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur met mij waken? En dit gebeurde tot drie keer toe. Zie, daar wachtte de bedroefde en benauwde Jezus naar vertroosters, maar hij vond ze niet. Toen de vijanden met zwaarden en stokken kwamen om Jezus te vangen, waar bleven toen zijn vrienden? Zetten zij toen hun leven voor hem? Waren zij hem nog enigszins tot vertroosters? Ach nee, het ging met hen zoals de profeet zegt van de overste van Nineveh. Zij zochten door de vlucht hun veiligheid en verlieten allen hun vriend, heer en koning. Zij waren gelijk aan de kevers die zich legeren in de heiningmuren in de koude der dagen, na hun 3 vers 17. Maar Petrus, zegt een van de evangelisten, volgde van verre. Ach, toen Jezus nog vrij rondwandelde, werd hij door duizenden gevolgd, zelfs naar de afgelegenste woestijnen. Maar nu hij gekneveld en gebonden werd, nu volgt slechts één Petrus, en dat nog maar schoorvoetend van ver. Toen Jezus zijn volgers met brood en vis verzadigde, toen kon men wel 5000 mannen tellen, behalve de vrouw en de kinderen. Maar nu hebben ze hem alle verlaten en slechts één visser komt druipend achteraan. En deze heeft, ja, werkelijk medelijden met zijn bedroefde meester. Maar zal hij hem dat medelijden met de daad ook laten zien? Zal hij hem nu nog tot vertroosting zijn? Nee, helaas, dit leert ons de geschiedenis anders. Petrus, mede in de zaal van de hoge priester gekomen, betuigde onder dure eed dat hij Jezus niet kende en geen lot of deel aan hem had. Jezus zag en hoorde de trouweloosheid van zijn knecht, verschoonde dezelve in liefde, vergaf hem al zijn zonden en zag met ontferming op hem neer. Jezus, zich omkerende, zag Petrus aan. O, wie kan de kracht van dit aanzien doorgronden? Zeker, schoon dit een aanzien van tederheid en ontferming was, toch behelsde dit ook in zich een ernstig beklag van een zwaar beledigde weldoener. En het was alsof Jezus met dit aanzien wilde zeggen, o Petrus, is dit het medelijden en de vertroosting die ik terecht van u mocht verwachten? Paulus, te Rome, voor het gericht verschijnende, beklaagde zich over zijn vrienden, zeggende, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten, 2 Timotheüs 4, vers 16. Maar Jezus mocht hier wel klagen, in mijn eerste verantwoording voor Caiaphas, ook in mijn tweede terechtstelling voor Herodes, en ook in de derde voor Pilatus is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. En ik zag uit naar vertroosters, maar ze werden niet gevonden. Niet beter was het toen Jezus aan het kruis was opgehangen. Ja, ook toen stonden zijn vrienden en zijn liefhebbers van tegenover zijn plagen en hij vond geen vertroosters. Maar genoot hij toen niet de troostvolle nabijheid van zijn vader? Och nee. En vandaar dat bange geroep van deze Godmens. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet, zo hebben wij in het lijden van de zaligmaker de godspraak van onze tekst vervuld gezien. En hier zien wij dan ook dat Jezus die gebeden en smekingen met sterke roepingen en tranen aan zijn vader geofferd heeft, een volkomen zaligmaker is die de pest van zijn vaders toorn alleen getreden heeft en zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, opdat hij volkomen zou kunnen zaligmaken allen die door hem tot God gaan. En verder zien wij hier ook wat de barmhartige en verdraagzame Jezus heeft willen verdragen van zijn trouweloze vrienden. Wat hij heeft willen lijden van zijn trotse vijanden om zondaren met God te verzoenen. Voordat wij met u de toepassing lezen, willen we zingen uit Psalm 22. Het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strui. En brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Zij ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoord niet. Zij ik desnachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Psalm 22, vers 1. De volgende dingen kunnen wij nu uit het verhandelde leren. Eerst zien wij hieruit dat het lijden van de Heer Jezus zeer zwaar moet geweest zijn. Als wij letten op de voorzeggingen van dit lijden, en wel in bijzonder in het 53ste hoofdstuk van Jesaja, op de 22ste en op deze 69ste psalm, en wij letten daarbij op hetgeen wat de evangelisten ons van het lijden van Jezus berichten, dan zien wij daaruit dat het lijden van Jezus zo onbedenkelijk groot moet geweest zijn, dat het ons begrip ver te boven gaat. Indien wij daarbij in aanmerking nemen de grootte van deze persoon, die geleden heeft, en de rampzalige en onwaardige schepselen voor welke hij geleden heeft, dan moeten wij belijden dat het voor ons een schrikkelijke schande is, dat wij zo vaak met zulk een lauw en een koud hart over dit dierbare lijden kunnen schrijven, spreken en horen. Ik ben blij dat ik dit lijden nooit met mijn ogen gezien heb, en dat ik niet, net als deze drie apostelen, in de hof bij Jezus geweest ben in zijn bange strijd, want ik kan zo vaak in mijn hart gewaar worden dat ik in de bange nood van Jezus ook slapende zou zijn geweest. Maar dit nu daar latende, och, wat moesten de harten van Gods volk toch in vurige wederliefde tot hun Heer en Koning ontstoken zijn, die hen alleen uit genade uit zulk een grote nood en dood verlost heeft, en die hen ook eenmaal zal verlossen van alle booswerk, en hen zal bewaren tot zijn eeuwig hemels koninkrijk. En wat moesten die woorden betracht en beoefend worden, daar Paulus zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Men zegt gewoonlijk, elk waar voor zijn geld. Dat is geen wonder als men veel betaalt voor iets dat ook veel waard is. Maar Jezus betaalde veel voor een arm volk dat weinig, dat niets waard is. Het waren slechts slaven van de Satan, erfwachters van de rampzaligheid, die hij met zijn dierbaar hartebloed heeft willen kopen. En moeten dan die vrijgemaakte slaven hun meester niet lief hebben en alles voor hem over hebben? O ja, hoedanige behoorden zij toch voor hem te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Zien wij hier ook dat deze lijdende borg en zaligmaker zijn lijdende liefde en al zijn gehoorzaamheid onze enigste grond van hoop en vertrouwen kan zijn en ook moet zijn om zalig te worden. De zaligheid is in geen ander, bij gevolg in de wet niet. En ook in onszelf niet. Indien wij dan hopen zalig te worden, dan zal er bij ons moeten gevonden worden een afzien van onszelf en een zien op Jezus. Even als weleer Israëls gebeten volk zag op de koperen slang. Er zal bij ons moeten gevonden worden een lopen door het geloof naar Jezus. Even als weleer de doodslagers met haast en spoed moesten lopen naar de Vrijstad. Er zal bij ons moeten gevonden worden een verberging en schuiling bij de Heer Jezus. Even als zij verberging en schuilplaats binnen de muren van zulk een vrijstad zochten. Och, mochten wij alle dan eens recht aan het roepen raken, voor het eerst of bij meerdere voortgangen om zielsontdekkend licht en genade, opdat wij dadelijk mochten leren kennen dat wij door de helse slang zijn gebeten en vergiftigd, en opdat het ware tegenbeeld van de koperen slang ons recht dierbaar en noodzakelijk zou worden. En dat wij mochten leren kennen dat wij doodslagers en moordenaars zijn, moordenaars van onze eigen ziel, opdat wij ons naar die ware vrijstad mochten haasten en spoeden, die voor geen brave mensen, maar juist voor zulke doodslagers ingesteld is. Het is een gevaarlijke klip, als een mens meent nog enig goed in zichzelf te hebben, waardoor hij de Heere bewegen kan om hem barmhartigheid te bewijzen. Ach, smeek dan om ontdekking. En zoek nooit in de wereld wat alleen bij God te vinden is. En zoek nooit in de wet dat alleen bij Christus te vinden is. Is nu hier mogelijk een grote zondaar, een booswicht? Een ondier in eigen waarneming? Is hier een arme zondaar of zondares die de dienst van de wereld moe is en die zich bereid vindt om het jawoord aan Jezus te geven, o vriendlief, zie toe en treed niet weer terug. Laat geen grootheid van zondeschuld, noch ouderdom, nog onbekwaamheid, maar ook geen huis of land of gekochte jukossen, u van Jezus terughouden, die de grootste en de gruwelijkste zondaar, al was hij dan ook een eeuw oud, niet zal uitwerpen of afwijzen. Och, Wendt u naar Jezus, wendt u biddend en aanhoudend naar Jezus en rust niet voordat u hem gevonden hebt. Want het is een arm, ellendig leven in het welk Jezus ontbreekt. Veel gelukkiger is het niet geboren te zijn dan te leven en te sterven buiten Jezus. Dat is zonder twijfel waar. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Zo hoorden wij de Heer Jezus klagen in de woorden van onze tekst. En wij kunnen bij deze gelegenheid niet nalaten om onze medezondaren te herinneren. Dat, indien zij op de weg van de zonde blijven, tot de dood toe, zij dan eenmaal op het doodsbed en in eeuwigheid werkelijk dezelfde jammerklacht zullen moeten doen. O zondaar, u mag hier zo vrolijk, zo zorgeloos en onbekommerd leven als u wilt. Maar eenmaal op uw doodsbed, of anders in de eeuwigheid, en ook in de grote dag van het oordeel, als u voor de rechterstoel van Christus zult staan, en door de rechter naar het eeuwige vuur zult verwezen worden, o, dan zal de versmaadheid uw hart verbreken. Terwijl u dan door God, door engelen en door vrome mensen zult versmaad worden, dan zult u naar de eeuwige gevangenis van de hel gaan, waar de rook van uw pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid. Dan zult u wachten naar medelijden en naar vertroosters, maar u zult die niet vinden. De Heer Jezus, die hier op aarde weende over Jeruzalem, zal dan geen ontferming of medelijden met u hebben, maar lachen in uw verderf en spotten als uw vrezen komt. Terwijl u hier uw genadetijd hebt verzuimd, de middelen hebt verwaarloosd en zijn bloed onder uw voeten hebt vertreden, niet willende dat hij over u zou koning zijn. Uw bekeerde ouders, echtgenoten, kinderen of vrienden, die hier zo vaak om uw bekering gebeden hebben, zullen dan ook geen medelijden met u hebben en uw vertroosters niet kunnen zijn. Degenen die met u verloren zijn gegaan, zullen van alle medelijden vreemd zijn. En elk zal ook zoveel met zijn eigen pijn en smart te doen hebben, dat hij met een ander geen medelijden hebben kan. Ook zullen de duivelen geen medelijden met u hebben, maar in plaats van uw vertroosters zullen zij uw pijnigers zijn tot in alle eeuwigheid. O nare en verschrikkelijke toekomst, dan zult u moeten zeggen, de versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Dan zult u moeten klagen, ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was daar niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Nee, niemand zal daar zorgen voor uw arme ziel, maar u zult uw last alleen moeten dragen tot in alle eeuwigheid. U zult uw smart, pijn, angst, jammer, weedom en naberouw niet kunnen dragen en toch moeten dragen. En dat zonder enige verlichting tot in alle eeuwigheid. Och, indien u met uw oor en uw oog kon komen nabij de plaats waar de verdoemden zijn, en u zou kunnen horen daar de helse vlammen en het nare gekerm van de arme zielen die reeds onherstelbaar zijn verloren gegaan, dan zou u aanleiding geven om een meer duidelijke bevatting te maken van de helse straf, waarvan ik niet in staat ben om u de helft er maar van aan te zeggen. En nochtans moet ik u toeroepen, het zal met de straf der zondaren in de eeuwigheid veel erger zijn als u nu bij mogelijkheid denken kunt. O, dit vreselijke rampzalige lot zal zeker met u zijn als u niet bekeerd wordt. O ja, wat heeft de Heer Jezus zo moeten klagen en zou u dan enigszins vrijgaan? Heeft het groene hout zo fel gebrand in Gethsemane en op Golgotha? Och, hoe vreselijk zal het dorre hout dan branden en evenwel als de braambos niet verteerd worden tot in alle eeuwigheid. Daarom, indien u uw arme ziel lief hebt, zo bid ik u. Terwijl een ontfermend God nog zondaren wil zalig maken, leef niet langer zorgeloos verder. En vergenoegt u er niet mee als u uitwendig netjes leeft. Wees ook niet gerust als u wellicht vroeger of later wel eens kloppingen of ongerustheid in u gehad hebt. Maar sta naar waarheid in het binnenste en zoek vrijheid in Jezus en zijn dierbaar bloed. O, de zaak is van zulk een eeuwig gewicht. Zaligheid en verdoemenis hangt eraan. U hebt een arme ziel, die voor een eeuwigheid geschapen is. En daarom, och, zoek toch de Heere, terwijl hij werkelijk nog voor verloren zondaren te vinden is. U die wacht op de Heere. Tot uw bemoediging mag gezegd worden, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En ook die op de Heere wachten, zullen niet beschaamd worden. Bent u begeerig naar Jezus? Ziet u wachtend en uitziend uit naar Hem? Hoor dan wat de Heere zegt. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God, wat Hij doen zal dien die op Hem wacht. Hoort dit, gij wachters op den Heere. Gij hongerige en dorstige naar de gerechtigheid, u treurige Sions, mogelijk zegt u, ja, maar de versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik ben zeer zwak, ik heb gewacht naar medelijden en naar een vertrooster, maar ik heb Hem, die alleen mijn ziel kan troosten, nog niet gevonden. Arme ziel, word echter niet te zeer moedeloos, want er is medelijden met u bij Hem, die een barmhartige hoge priester is en die medelijden heeft met al onze zwakheden. Wacht op de Heere, want Hij, die eenmaal vruchteloos naar vertroosters uitzag, zal op zijn eigen tijd en wijze uw vertrooster zijn. En verder zeg ik u, de weg naar de hemel ligt langs en door veel strijd, en gaat nog wel eens met twijfelmoedigheid en met veel vrees samen. Er is wellicht niet één van Gods volk hier tegenwoordig, of zij hebben in vroeger of latere tijd ook wel eens gedacht, dat zij de strijd hopeloos en moedeloos zouden moeten opgeven. En echter zijn ze er tot hiertoe doorgekomen. En zij zullen er nog zonder twijfel verder volkomen doorkomen, en meer dan overwinnaars worden door Hem die hun heeft lief gehad. En u, zoveel het u werkelijk om Jezus te doen is, u zult er ook wel doorkomen, want de Heere zal u niet laten verzocht worden boven vermogen. En Hij zal u geen meerdere last opleggen dan u dragen kunt. Godzalige hier tezamen, uit onze tekst blijkt het ons wat de zonde de Heere Jezus gekost heeft. O kinderen Gods, laat dit u dan een aansporing zijn om de zonde te haten en in Jezus kracht te bestrijden. En om de leer Gods, onze zaligmaker, met een heilige wandel te versieren, opdat God door u mocht verheerlijkt worden, opdat u vrede en troost voor uw ziel mag genieten, en opdat de wereld geen aanleiding zou gegeven worden om des Heren volk te lasteren. We lezen in Leviticus dat de wetgever zegt, gij zult voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten. Nu, Gods gebod is zeer wijd, en daarom kunnen wij uit deze woorden ook leren dat wij door een ruim, los en ijdel leven geen aanstoot mogen zetten voor het aangezicht van degenen die nog geestelijk blind zijn en die zo licht verleid zijn om het volk en de zaak van de Heere te lasteren. Het is vreselijk als er van zulke die de naam hebben dat zij God vrezen, met recht gezegd kan worden, hij is een hoereerder of een bedrieger of een vloeker of een dronkaard. Maar het is ook nadelig en ellendig als men van echte godvruchtige kan en moet zeggen, het is een intrekkend of een gierig mens. Of hij is zeer hedendaags of de wereld gelijkvormig. Of ik heb een lastige buurman aan hem. Of het is zeer moeilijk om met hem in vrede te leven. Of hij maakt zijn gewoonte van liegen. Of iets anders, wat het dan ook wezen mag. Volk van God, u moet uw verordening op de weg des levens, u moet uw vordering op de weg des levens niet berekenen uit de vreugde die u geniet, maar wel uit de vrucht die u draagt. En die is het stelligst bewijs dat de boom door Gods genade is goed gemaakt. Vreugde kunnen de tijdgelovigen ook hebben, maar vruchten, nederige vruchten, die de takken van uw boom naar beneden buigen, en waardoor u als vreemdeling op deze aarde wandelt en alleen in Christus uw rust vindt, is een bijzondere eigenschap van elke ware gelovige die door de kracht Gods uit de dood der zonde is opgestaan. O, zet dan geen aanstoot voor het aangezicht van een blinde, maar zoekt onder afbidding van de geest des Heren en kracht als wandelende Bijbels in deze wereld te leven, opdat men in uw gedrag zou kunnen lezen hoe een mens behoort te zijn, die zich de hemel beloven mag, en dat men niet als liegende kwaad van u spreken kan. U liefhebbers des Heren, haat het kwade. En laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. Leeft in eensgezindheid en vrede met elkaar. Heb elkander hartelijk lief. En denkt niet de een des anderen kwaad in uw liederhart. Vraag veel om ontdekkend licht. opdat u gestadig, nederig en arm mag zijn en alle zachtmoedigheid zou bewijzen tegen alle mensen. Bid zonder ophouden en verblijd u in de zalige toekomst van uw koning en zaligmaker die eenmaal met de zonde van al zijn volk beladen op de wereld is gekomen, maar die ook ten andere malen zal gezien worden zonder zonde van alle die hem verwachten tot zaligheid. En u voorts, geliefde, de weg zal hier wel niet altijd effen en glad zijn. U zult wellicht nog moeilijke stelten te beklimmen hebben. En mogelijk ook nog wel eens in het donker en een moedeloos uur moeten zeggen, zo al niet de versmaadheid heeft mijn hart gebroken en toch, dan toch wel, ik ben zeer zwak. Zwakheid, moedeloosheid en gebrek aan troost. Het zal u nog wel eens vergezellen op uw moeilijke levensweg. Dan de Heere heeft na zijn eeuwige wijsheid het kruis voor u afgewogen. En het zal u, geen te zware last opleggen. En nu, de wereld gaat voorbij met al haar zoet. Maar evenwel zo ook met al haar bitterheid en kruis. Elk jaar, elke maand, week en dag brengt u zoveel te nader aan uw eeuwige woning. Waar u vrij van alle druk voor eeuwig met uw Jezus zult verkeren. En met al uw zalige broeders en zusters zonder zonde u zult kunnen verheugen en verblijden. Amen. Willen we tot slot met u zingen, Psalm 71, vers 5. Ik was als een wonder in elks ogen, doch gij, mijn toevlucht, gij stond mij met sterkte bij. Laat dan mijn mond uw naam verhogen en al mijn levensdagen van uw roem gewagen. Zullen we eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer.